Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, gemeente, uit Psalm 72, het zesde en het negende vers, dat het heil en het leven in Christus is. Ja, elk der vorsten zal zich buigen, en gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. En de stedelingen zullen bloeien, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Psalm 72, de versen 6 en 9. In deze voorbereidingsweek op het Heilige Avondmaal beleiden het christelijk geloof in de catechismus vraag en antwoord 75 en 81. Dat daarna zingen van Psalm 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Psalm 51 vers 9. We doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. In gemeenschap en kerk van alle tijden en plaatsen met mond en hart geloofsbelijdenis. Met vraag en antwoord 75 en 81 aldus. Hoe wordt u in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat u aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goederen gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft ten eerste dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten tweede, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker spijzigt en laaft tot het eeuwige leven, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en die met de mond geniet. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor hen die zichzelf vanwege hun zonden misagen en nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn en het ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren om hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te verbeteren. Maar de hypocrieten, dat zijn de schijngelovigen, en zij die zich niet met een waarachtig hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die zorg draagt voor uw gemeenten, voor uw kerk, die daarom uw gemeente geeft, niet alleen uw woord, maar ook de bediening van de sacramenten en van uw heilig avondmaal. En juist als we daarheen op weg mogen zijn, Heere, kunnen we in deze week merken dat Gij er zijt, maar ook kunnen we merken dat de duivel er is. Het kan een week zijn, Heer, waarin wij merken dat we leven tussen u en tussen de Satan, als het ware. Gij trekt ons. U roept ons tot waarheid, tot oprechtheid, om te komen tot Christus. Maar de Satan die trekt ons ook, Heer, tot leugen, tot ongeloof. De Satan die trekt ons om ons van hem, van u te laten wegblijven. Heere, daarom bidden wij u om uw zegen in deze dienst. Dat deze dienst een wapen mag zijn in de handen van uw Heilige Geest. Want uw woord en ook de prediking daarvan is toch het zwaard van uw geest. Laat het zwaard zijn, Heere, dat de boze ontmaskert, dat de boze wegslaat en op de vlucht jaagt. Laat het zwaard zijn, Heer, dat ons de Satan doet onderkennen, dat we zijn stem herkennen en zijn bedoelingen, Heer, en dat wij ook leren kennen, herkennen uw stem. En geeft u als kinderen, jongeren en ouderen, of wij al lang op de geloofsweg mogen wandelen of nog maar kort, geef ons dat onderscheid te onderkennen, Heer. Het onderscheid tussen de stem en de bedoelingen van de duivel en de stem en de bedoelingen van u. Uw stem, Heer, die ons, die altijd Christus wil verheerlijken. Uw stem die altijd zondaren tot hem wil laten komen. Uw stem die altijd roept dat we gans hulpeloos tot hem gevlucht komen. Door zijn gewilligheid getrokken, door de nood waaraan we ontdekt zijn gedreven, geeft u, Heer, dat wij die stem leren herkennen uit duizenden. Omdat het de stem van de goede herder is. En u hebt het zelf gezegd. Mijn schapen kennen mijn stem. Laat het ook vanavond zo mogen zijn, Heer. Van de jongste tot de oudste toe, die in uw huis mag zijn vanavond, en daar danken we u voor. Maar ook bij hen die meeluisteren, u weet, u ook thuis met aandacht, met honger meegeluisterd kan en zal worden, of ook op andere plaatsen. We willen daarbij ook geven, Heren, dat wij na de woensdag en alles wat die dag voor ons vulde, dat we onze aandacht erbij kunnen houden, dat onze aandacht getrokken wordt, dat onze gedachten door u geopend worden, zodat uw woord daar ingelegd zal worden. En geef dan door uw Heilige Geest dat het van onze gedachten doorstroomt naar ons hart, naar onze wil, naar al onze genegenheden, Heer, dat die door uw woord gevormd, door uw woord gericht worden, door uw woord geleid worden. Wilt u ons dat geven, Heer? Geef ons zo een gezegende dienst. Genk hen die thuis moesten achterblijven, om op de jongsten te passen en de jongsten zelf die nog niet mee kunnen op woensdagavond naar de kerk. We bidden u ook, Heer. En geef dat we toch altijd met volharding en verwachting blijven doen. We bidden om een herleving en een opwekking, Heer, die de straten, die de dorpen vervullen zal en doorwaaien zal. Op zo'n manier dat mensen niet tegen te houden zijn om wanneer het maar kan en waar het ook maar is, uw woord te zoeken, Heere, en uw dienst te verlangen. Gedenkt u, Heere, uw gemeente, gedenkt u onze dorpen, gedenkt uw kerk in ons land en ons volk. Hoor ons uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. We openen eerst de schrift uiteraard en we doen dat in Romeinen 7, de versen 13 tot en met 26. Romeinen 7, vanaf vers 13, staat wel eens in Bijbels boven iets van inwendige strijd of iets dergelijks. We gaan het lezen, Romeinen 7, vanaf vers 13, waar het woord van God al dus spreekt. Is dan het goede, zegt Paulus daar, mij de dood geworden? Dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat ze zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want wat ik doe, dat ken ik niet. Want wat ik wil, dat doe ik niet, maar wat ik haat, dat doe ik. En indien ik het doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe dat nu niet meer, maar de zonde die in me woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik dat doe dat ik niet wil, zo doe ik nu het niet meer, maar de zonde die in me woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade me bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed, die me gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover het Romeinen 7, waar we ook in het tweede deel van de preek nog op in hopen te gaan. Laten we dan verder bladeren naar het formulier voor het heilig avondmaal. We zijn gekomen aan het gedeelte, dat begint met, maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Here. Dat is de alinea voor het tweede hoofddeel, dat begint met ten andere. En een alinea daarvoor begint, maar dit wordt ons. Het is in mijn bladspiegel halverwege de derde kolom van het formulier. We lezen daar het volgende. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden, om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde was. Want we komen niet tot het avondmaal, om ermee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen, zo beleiden we ermee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is dat er nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ook met zo'n ijver om God erin niet begeven als we schuldig zijn, maar dat we dadelijk met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, aangezien ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En aangezien we begeren om tegen ons ongeloof te strijden en om ook naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons zou kunnen hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen. En als ons deze hemelse spijs en drank waardig en delachtig maken. Tot zover deze alinea. De kernzin daarvan. Die wil ik nog een keer lezen. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Dat is een beetje halverwege deze alinea. aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen, beleiden we ermee dat wij midden in de dood liggen. Dat zijn ook de twee punten voor de preek. Het gaat hier om het leven buiten onszelf en de dood in onszelf. We vinden het leven buiten onszelf. We vinden de dood in onszelf. Ter enkele afkondiging. Allereerst deze. Ik hoop na de zesure morgen mijn beslissing voor het beroep bekend te maken, zodat deze dienst daar vrij van is en in alle aandacht kan staan voor de voorbereiding op het heilige avondmaal. De volgende woensdagavonddienst is Deoverlente in 2020 op woensdag 15 januari. We hopen elkaar nog wel eraan te herinneren. De collecten. De eerste wordt evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen. En de tweede voor de kerk worden allebei van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 34, de versen 9 en 11. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed te allen tijd nabij en goed. En de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34, vers 9 en vers 11. de kernzin, ook eigenlijk de twee punten voor de preek van de Alinea van Damas formulier, die luidt als volgt. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Dat zegt twee dingen over de gelovigen. Ze hebben het leven buiten zichzelf en ze vinden de dood in zichzelf. Gemeente, wat is geloven? En wanneer geloof je echt? En geloof ik echt? Nou, dat is altijd weer de vraag waar het op aankomt. Rondom het heilig avondmaal, op weg naar het heilig avondmaal. En niet alleen dan. Ten diepste gaat in heel ons leven en voor heel ons sterven om diezelfde vraag. Want om voor God te kunnen leven en om gerust en zalig te kunnen sterven, is dat ook nodig. Dat ik geloof en dat ik echt geloof. Zo is het maar gelukkig en maar goed dat het een aantal keren per jaar bediening van het heilige avondmaal is. Dan wordt die vraag tenminste in elk geval naar ons toegebracht. De vraag naar het geloof, de vraag of ik geloof en wat een echt geloof is. En ook of ik in dat geloof blijf, of in dat geloof aan het groeien, aan het toenemen ben, want ik raak er nooit klaar mee. Nou geeft het formulier ons vanavond, in een stukje we hebben gelezen, een ontzettende mooie, en lijkt mij ook hele bijbelse omschrijving van wat een gelovige voor iemand is. Een gelovige, dat is iemand die het leven buiten zichzelf in Jezus Christus zoekt. Nou, dat lijkt me ook een enorme bijbelse omschrijving. De Bijbel geeft natuurlijk in alle toonaarden aan dat geloven altijd te maken heeft met de Heer Jezus Christus. Dat spreekt voor zich in de Bijbel. En de Bijbel zegt ook evenzeer dat wie dan in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Nou, dat vinden we terug in die omschrijving van het Amos-formulier. Dat een gelovig iemand is die het leven zoekt buiten zichzelf in Jezus Christus. Het leven buiten onszelf. Het leven. Bedoeld wordt het leven van vrede met God. Je leeft pas echt als je vrede met God hebt. Als je zonden je vergeven zijn. Als je van je schuld bent vrijgesproken. Als je niet meer onder Gods toren leeft. Ja, dan begint het echte leven. Het eeuwige leven. Hier en nu al. Als ik vrede, verzoening met God gekregen heb. Dan begint het leven in al zijn facetten, al zijn veelkleurigheid en al zijn rijkdom. Dan begint het geestelijk leven zoals je dat in de psalmen het beste terugvindt. Dan zie je ook dat het geestelijk leven uit enorm veel ingrediënten bestaat. Wat kom je in de psalmen allemaal niet tegen aan geestelijk leven? Dankbaarheid. Verlangen naar God. Haat tegen de zonde. Liefde tot het woord en liefde tot de dienst van God. Berouw over de zonde. Zekerheid over de vergeving. Hoop op de heerlijkheid. Uitzien naar het leven der toekomende eeuw. En nog veel meer. De psalmen, die geven het perfecte palet van wat nou geestelijk leven is. Nou, dat is leven. Verzoend leven door de vrede met God. En geestelijk leven in al zijn hoogte, diepte, breedte, zoals het in de psalmen tegenkomen. Dat is het leven. En een gelovige zoekt dat dus. Hè? Een gelovige die zoekt het leven. Dat is vrucht van wedergeboorte. Want ja, hoeveel mensen zoeken dat juist helemaal niet? Verzoend leven, geestelijk leven. Ja, van nature is er zelfs geen mens, ook geen kerkmens, die dat zoekt. Wat kan een zondaar als ik ben mij het geestelijk leven schelen? Als ik mijn natje en mijn droogje heb en me hier gelukkig voel en ik vind plezier in mijn dagelijkse dingen van mijn leven, nou, dan ben ik als een zondaar dik tevreden. Mijn dienbestaande dan, dat het altijd maar zou blijven duren en dat er nooit geen eind aan kwam. Maar meer dan dat zoekt geen enkele zondaar. U niet, jij niet, ik niet van nature. Het is wedergeboorte door de Heilige Geest, waardoor een zondaar het leven gaat zoeken. Het verzoende leven. Het geestelijke leven. Waardoor ik als een zondaar ga beseffen, dat wil ik hebben. Sterker nog, dat moet ik hebben. En dat leven, dat verzoende leven, dat geestelijk leven met al zijn bevindingen en gewaarwordingen, dat is in Christus Jezus. In hem is dat leven, nou ja, voorradig zo gezegd. Dat heeft de Heer Jezus verkregen, heeft Jezus verdiend. Daar gaat heel zijn lijdensweg van lijden en sterven, Gethsemane en Golgotha vooraf. Dat hij de wet heeft vervuld. Dat hij aan het kruis de vloek van God, de vloek van de wet gedragen heeft. Dat hij de Heilige Geest verkregen, verdiend, verworven heeft. Dat ligt er allemaal aan de grondslag. Waardoor in Jezus Christus het leven is. Het verzoende leven en het geestelijk leven is in Christus te vinden. En dat is in hem in overvloed te vinden. Eén God, die heeft een voorraad van geestelijk leven, die 10.000 werelden nooit kunnen leeghalen en nooit kunnen opmaken. En in hem is dat geestelijke, dat verzoende leven, dat in overvloed, het is er ook zonder geld en zonder prijs. En wanneer je ook maar de Bijbel leest, en wanneer ook maar een preker is, dan wordt de Heer Jezus zo in ons midden gezet. De levensbron. En wie het verzoende en het geestelijk leven te vinden is, te verkrijgen is, om niet. En een gelovige die zoekt het leven buiten zichzelf in Christus. Dat is nou in één zin, één pennenstreek, een gelovige ten voeten uit. Het leven zoeken buiten jezelf in deze Christus. Je zou kunnen denken, dacht ik zo, aan een brandstoftank in een auto. Die moet altijd weer gevuld worden aan de pomp. Er komt nou eenmaal geen brandstof vanzelf uit je auto erbij in je tank. Een auto maakt geen brandstof aan. Een auto maakt geen brandstof bij. Dat kan een auto niet, dat kan een auto nooit. Hij moet het altijd buiten zichzelf aan de pomp gaan halen. En zo weinig brandstof in je tank hebt, dan helpt het ook niet zoveel om nog eens 3 keer te kijken of er misschien nog een beetje meer in zit dan dat je eerst dacht. Ik heb ook niet zoveel mijn auto 3 dagen in de garage te zetten. En dan denk ik, nou misschien daar over 3 dagen, misschien zit er wel meer brandstof in mijn tank in. Helpt ook niet veel. Wat je moet doen is, als je weinig brandstof hebt en hoe minder brandstof dat je hebt, hoe sneller dat je moet zorgen dat je bij de pomp komt en de brandstof buiten de auto uit de pomp te halen. Kijk, dat is het geloofsleven. Je mag het altijd putten en halen buiten jezelf in Christus. Als er weinig leven, als er nou geen leven in je zit voor je gevoel. Geen verzoend leven, geen geestelijk leven. Je vindt er niks van. Of je hebt er zo bitter weinig van. Dan helpt het niet om nog 3 keer te kijken. Of er misschien nog een beetje meer in zit dan dat ik daar. Het helpt ook niet om 3 dagen te wachten en te denken misschien dat er wel meer geestelijk leven in mijn ziel is gekomen. Nee. Hoe minder geestelijk leef ik in mezelf gewaar word. Hoe sneller ik moet zorgen dat ik bij Christus kom. Vanuit mezelf komt er nooit geestelijk leven bij. Vanuit mezelf komt er nooit meer in dan dat erin zit. Helemaal niks. Altijd en alleen, telkens weer, het putten en het halen, zo gezegd, buiten mezelf in Christus. En dat kan bij hem zonder prijs en zonder geld. Hij heeft ervoor betaald. Hij heeft het verdiend. En hij schenkt het zondaren om niet. Die hem, zo te zeggen, met een lege tank, die met een bijna lege tank, het buiten zichzelf in Christus zoeken. Nou, dat is een gelovige. Dat is een gelovige. Die zoekt het leven, het verzoende en het geestelijk leven buiten zichzelf in Christus. Nou, dat is een gelovige, dus ja. Nou, weet u wat goed is? Of u een gelovige bent. Nou, weet jij of je een gelovige bent. Want dit is een gelovige. Nou, noem het formulier. Daar ook de keerzijde van. De keerzijde van dat geloof. Die keerzijde die voor zoveel strijd en voor zoveel aanvechting kan zorgen. En dat is deze keerzijde, dat een gelovige altijd iemand is met een verslagen hart. Noem dat formulier dus, hè? In het eerste stuk wat we hebben gelezen, de verslagen harten der gelovigen. Dat zijn twee kanten van dezelfde geloofsmunt. Het leven zoeken buiten jezelf is de ene kant. Het verslagen hart is de andere kant van de. En elke geloofsmunt heeft allebei die kanten. Ook van die van het verslagen hart. We moeten het goed opvatten. De verslagen harten der gelovigen. Daar bedoelt Vervolging niet mee. Dat je als geloof wel eens in een toestand kan zijn. Een tijdje of een moment. Nou ja, dat allemaal niet zo gaat en niet zo zit. Down, depri, in de put. Dat kan bij gelovigen voorkomen. Denk ook maar aan bepaalde psalmen. Dat je je van God verwijderd voelt, door God vergeten voelt, van God verlaten voelt. Je zit er helemaal geestelijk doorheen. Je bent in een donkere tijd van je geestelijk leven terechtgekomen, terneergeslagen. Nou, dat kan voorkomen, maar dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt met verslagen iets bedoeld, wat niet maar af en toe is in je geloof voor kan komen, maar wat per definitie altijd de keerzijde van het geloof is. Hè? Wat de psalmen noemen, we zongen op psalm 34 en 51 erover, een verslagen geest, een verbroken hart, een verbrijzeld hart. Bij elke gelovige is er, zo te zeggen, iets stuk gegaan. Is iets verbrijzeld, verslagen. Wat is dat? Nou, noem het de toren van mijn eigen waan. De toren van mijn goede gedachten, die ik over mezelf van nature volop heb. Van nature sta ik best hoog met mezelf. Hoger dan menig ander mens. En op bepaalde punten ook nog wel, ja, een stukje hoger dan dat de wet van God van me vraagt. Ik heb best wat dingen waardoor ik boven anderen en boven de wet uitsteek. Ik heb nooit dit of dat gedaan. Ik zal het voor mij ook nooit doen ook. Ik heb altijd te helpen waar ik kan. Zo heb ik een toren van allerlei, noem het bouwblokjes, waardoor ik best op anderen neer kan kijken. En vooral best ook over de wet van God heen kan kijken. Omdat ik toch wel een stukje bovenuit steek. Ik steun op aardig wat dingen van mezelf. En dat zijn allemaal bouwblokjes waarmee ik een aardig torentje gebouwd heb. Vooraf ik neerkijk op anderen. En van waarvandaan ik over de wet wel heen kan kijken. Nou, in de wedergeboorte door de Heilige Geest wordt die toren aan het wankelen gebracht. Haal de geest allerlei bouwblokjes uit die toren ertussenuit en die toren die gaat wankelen. Kijk, ik doe het voor het oog misschien wel goed. Hoe zit het met mijn bedoelingen? Nou, daar gaan de bouwblokjes. Ik sla wel niemand dood en ik pleeg geen overspel. Hoe zit het in mijn gedachten en in mijn begeerten? Gaan weer wat bouwblokjes uit mijn torentje weg. Ik geef ieder het zijne. Maar wat geef ik God eigenlijk aan eer en roem? En het een en het andere bouwblokje van mijn toren, van mijn goede gedachten over mezelf, wordt eruit getrokken en mijn toren die stort in. Een verbroken hart, een verslagen geest, de hoop op mezelf, die is vergaan. Zo word ik in elk geval niet zalig. Dat verdien ik niet. En dat kan ook niet. Zo, zoals ik ben, wat ik ervan terecht breng, zo kan ik nooit het eeuwige leven beërven. Dat is die keerzijde van het geloof. En die herken je als je echt gelooft. Geloven is ook dat ik met mezelf ben omgevallen. Dat ik vanuit mezelf onmogelijk zalig zal kunnen worden. Ik heb er geen bouwsteentje voor om aan te kunnen dragen. Een verslagen hart. De toren van de goede gedachten over mezelf. De toren van mijn eigen gerechtigheid. Die ligt verbrijzeld op de grond. Ieder die gelooft, herkent dat. Herkent dat. Maar nou komt het, nou komt het. Deze verslagenheid van hart. En die verbroken geest. Die gebruikt de Heilige Geest. Om mij het leven te laten zoeken buiten mezelf. Ik kan het niet meer vinden in mezelf. Ik kan het niet meer doen met mezelf. Ik kan niet meer steunen op mezelf. Het moet buiten mezelf gezocht en gevonden worden. En daar geest gebruikt daar die verslagenheid van geest voor. Want ja, als mijn toren overeind blijft staan van mezelf, dan zal ik het nooit buiten mezelf gaan zoeken. Daar geest die laat die toren instorten, een verslagen geest met bedoeling dat ik het daardoor juist ga zoeken buiten mezelf in Christus. Maar de duivel, die maakt er gebruik, beter misbruik van die verslagen geest, van dat zicht op mezelf, om me juist bij Jezus weg te laten blijven. De duivel, die misbruikt dat juist, door tegen je te zeggen, zie je wel, voor jou kan dat niet. Je bent veel te slecht. En je hebt veel te weinig. Blijf maar weg. Want voor jou is er toch geen plek. Zo wil de duivel, die verslagen geest, waar de Heilige Geest voor zorgt, misbruiken door er juist mee van de Heere weg te laten blijven. En dat doet de duivel vooral. Als het zo'n stukje is geweest als het formulier de vorige keer voor ons aan de orde heeft gehad, hè? Dat was een stukje van het formulier waarin werd gezegd wie er allemaal niet aan mogen gaan. Mensen die bepaalde zonden hebben. Die met bepaalde zonden besmet zijn. Afgodendienaars. Verachters van God en zijn woord en sacramenten. Allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, gierigaars. Alle mensen die een ergelijk leven leiden. Nou, zegt de duivel, zie je wel. Daar zit vast iets bij wat jij ook hebt. Zie je wel? Dat heb jij toch ook in je zitten? En ja, dat moet je herkennen. Ja. Ik heb daar ook al wat van in mijn hart zitten. Veel te veel zelfs. En de duivel wil de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig maken. En je laten denken, nee, zo kun je nooit bij God terecht. Zo kun je nooit aan zijn tafel aangaan. Zo moet je het voorlopig uit je hoofd laten. Om tot Christus te vluchten en je aan hem toe te vertrouwen. Blijf jij maar weg. Je eet en drinkt jezelf vast een oordeel. De duivel is sluw. Zeg maar gewoon, de duivel is ontaard gemeen. Want wat zegt de duivel eerst tegen je? Nou, de duivel zegt eerst tegen je. Ach, jij hoeft heus niet het in Jezus te zoeken. Al dat zwaarwichtige van schuld en zonde. En dat dat een oordeel verdient. En dat je misschien morgen wel gaat sterven. Kom toch, zegt de duivel eerst tegen je. Dat moet je allemaal niet zo zwaar nemen. En dat kun je op zijn minst nog wel een beetje afzwakken. En voor later bewaren. Je hoeft heus niet. Je hoeft niet naar Jezus toe. Totdat dat doorbroken wordt. En de wedergeboorte maakt me onrustig. En opent mijn ogen, een verslagen geest. En je krijgt noodzak en haast om gered te worden. En je wil naar Jezus toe. En dan zegt de duivel, nee, je mag niet naar Jezus toe. Jij kan zo niet tot Jezus komen. Zo, vergeet het maar. Blijf jij nog maar een tijdje bij de Heer Jezus weg. Ziet u, en dat moet ontzettend scherp hebben. Wat de geest gebruikt om je naar Jezus toe te drijven. Dat wil de duivel zo graag gebruiken om je normaal van Jezus vandaan te laten blijven. En dan mag het ook omkeren. Alles wat de duivel gebruikt om je bij Jezus vandaan te houden, dat mag je door de geest gaan gebruiken om je juist naar Jezus toe te laten vluchten. De duivel zegt, je bent zo zondig, maak dat je bij Jezus vandaan blijft. Zeg dan nee, duivel. Wat jij gebruikt om weg te laten blijven, maak juist gebruik om me zo gauw als ik kan naar Jezus toe te laten gaan. De duivel zegt, je bidt te weinig, je zoekt te weinig. Blijf jij maar weg. Nee, duivel. Wat jij wil gebruiken om me weg te laten blijven, maak juist gebruik om me naar de Heer Jezus toe te laten drijven. De duivel zegt, je tank, even in die auto, je tank zit veel te vol met zonde en ongerechtigheid. Blijf vandaan. Nee, duivel. Dat waardoor jij me juist weg wil laten blijven, maak juist gebruik om des te haastiger naar Jezus toe te gaan. En de duivel zegt, je tank is veel te leeg aan geestelijk leven. Er zit niks in of bijna niks in. Nee, duivel. Dat is juist des te meer een reden om het buiten mezelf in Christus te zoeken. Kijk, dat is geloof. En dat is en blijft het leven van een gelovige. Je krijgt, Heer Jezus, hoe langer, hoe meer nodig. En je vindt steeds meer reden om steeds vaker naar de pomp te gaan, om steeds vaker tot Christus te vluchten. Groeien in geloof, dat is dat je steeds vaker bij Jezus terechtkomt. Dat je steeds korter bij Jezus vandaan kan blijven. Groeien in geloof is dat ik steeds intenser het leven zoek buiten mezelf in Christus. Dat is een gelovige. Die zoekt het leven buiten zichzelf in Christus. Al wil de duivel me 1000 keer wijsmaken dat ik er juist mee van hem vandaan moet blijven. Dat is de eerste. Dan noemt onze tekst, het stukje van het formulier, nog een tweede deel van een gelovige. Het eerste was, hij zoekt het leven buiten zichzelf in Jezus Christus. En het tweede wat het formulier van zegt is dit, dat die gelovige daarmee bekend beleidt dat hij zelf midden in de dood ligt. Dat hoort ook bij een gelovige. Een gelovige die beleidt, die bekent, die erkent dat hij midden in de dood ligt. Dat doet denken aan wat we Romeinen 7 hebben gelezen. In Romeinen 7, waar Paulus uit eigen ervaring verwoordt, wat nou het leven is. Wat nou het verzoende leven. Wat nou het geestelijke leven is. Tenminste, zo moeten wij dat wel opvatten. Er zijn ook wel andere uitleggen. En toch goed om die even te noemen misschien. Net als uitleg die zegt. Nou nee, in Romeinen 7, zoals we hebben gelezen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwaad dat ik niet wil, doe ik wel. En het is de zonde die in mij woont en in mijn vlees woont geen goed. En zijn ze zeggen van, nee. Als je gelooft, is dat niet meer zo. Paulus heeft er hier over hoe het was, hoe hij zich voelde, voordat hij tot geloof. Toen hij nog een fariseer was dus. Hè. Paulus die krijgt er even terug, een flashback. Hè, hoe hij zich voelde voordat hij tot geloof kwam. Nou, dan moet je wel zeggen. Dat is wel een hele optimistische kijk. En ook een hele onbijbelse kijk. Op iemand die niet gelooft, iemand die onbekeerd is. Is het echt zo? Dat je voor je bekering kan zeggen, het goede wil ik wel, alleen doe ik het niet. Kun je voor je bekering zeggen, het kwade dat wil ik niet, al doe ik het jammer genoeg wel. Leer de Bijbel ons niet duidelijk van nature, willen we het goede juist niet. En willen we het kwade juist wel. Van nature willen we God niet eren. Willen we God niet dienen, willen we niet buigen onder zijn gezag. En van nature willen we het kwaad, we willen ervan genieten. En we willen er wat aan hebben en we willen ons wentelen in de zonde. In gedachten in elk geval. Dat zegt de Bijbel. Dat zegt de Bijbel. Van nature wil ik het goede niet en daarom doe ik het ook niet. Van nature wil ik het kwaad wel en daarom doe ik het ook zo vaak en zo graag. Wij zijn geestelijk dood van nature. Maar wat zegt het formulier nou? Van allen die geloven, wat zegt ook Romeinen 7 daarvan? Nee, inderdaad niet. Dat de gelovigen geestelijk dood zijn. Dat zijn de gelovigen niet meer. Maar wel, staat hier, hè? Dat zij midden in de dood liggen. Midden in de dood liggen. Dat doet denken aan een rivierstroom, je weet toch, aan een modderstroom. Dat kun je wel eens hebben bij een aardverschuiving ergens in een bergachtig gebied. Hè, dat er een modderstroom gestaag zich omlaag drukt en schuift naar beneden toe. Nou, zo'n modderstroom heeft een enorme kracht en zuigkracht in zich. Alles wat in die modderstroom terechtkomt, dat wordt meegezogen met die modder mee naar beneden toe. Ja, dan noemen we op tafel, speelgoed, stoelen. Auto's zelfs. Die modderstroom die sleurt het allemaal mee. Gestaag. Al is het dan langzaam wel gestaag naar beneden toe. Mensen ook. Alleen. Als die mensen leven. Dan vechten ze er wel tegenin. Dan spartelen ze om uit die stroom uit te kunnen komen. Of om er tegenin te kunnen. Dat doet die tafel niet. En die auto ook niet. Die laat zich willoos meesleuren. Maar een levend mens in die stroom, die wil eruit. En die vecht om tegen de stroom in te kunnen gaan. Nou, dat is nou het leven van een gelovige in een gelovige. Dat gaat tegen de stroom in. Dan hebben we ten diepste niet over de stroom van de tijd. Dan is het waar. Tegen zo'n van de tijd moet je ook vaak ingaan als christen. En ons lijkt natuurlijk wel hoe langer, hoe meer, dat je ook tegen zo'n van de tijd die moet gaan. Maar daar gaat hier niet eens om. Het gaat hier vooral om tegen de stroom van je eigen zondige natuur in. En dat is nog moeilijker. Echt geloofsleven. Dat gaat ten diepste tegen je eigen zondige natuur in. Tegen de stroom van je hart gaat dat in. Dat moet je ook afleiden. En dat is wel geloof, waarin je nooit jezelf tegenkomt, dat is niet het echte. Geloof, waarin je niet tegen jezelf te strijden hebt, dat is niet van de Heilige Geest. Geloof, waarin je niet de innerlijke tegenkanting van jezelf ervaart, dat is een schijngeloof. Dat is niet het echte. De gelovigen die belijden in ons is de dood. Die modderstroom van ons hart, onze zondige natuur, die ons mee wil sleuren van God af en de zonde tegemoet. En hij noemt het formulier daar drie elementen, drie facetten, drie onderdelen van. Je zou ook wel meer kunnen noemen ook. Maar het formulier noemt er hier drie. Drie elementen van die modderstroom van mijn zondige natuur, van die dood in mezelf. Het eerste is dat wij geen volkomen geloof hebben. Met andere woorden, ongeloof zit in ons. Ongeloof is een blijvende modderstroom die me mee wil zuigen van het vertrouwen vandaan. Ongeloof. Dat Gods wetten afzwakt. En van Gods wetten zegt, ja maar, is dat zo erg? Moet je daar zo zwaar aan tillen? Kun je dat ook niet anders keren? En kun je het ook niet een beetje ruimer opvatten? Ongeloof. Maar ook ongeloof dat niet wil buigen voor Gods evangelie. Ongeloof zegt van, ja maar mag je echt zonder iets goeds in jezelf tot Jezus komen? Moet je het eerst jezelf wat ernstig, wat serieus maken en een wat beter mens zijn? Ongeloof. Waardoor het vertrouwen wordt aangevallen, waardoor de verootmoediging wordt afgebroken. Ongeloof. En dat ongeloof, dat is de modderstroom van mijn zondige natuur, waar ik altijd tegen te strijden heb. Ik bevind het in me, de dood van het ongeloof. Het tweede wat het formulier noemt is, dat wij God niet zo ijverig dienen als we zouden behoren te doen. Nou, dat kun je wel zeggen, denk ik, ja. Wij dienen God niet zo ijverig als het zou behoren. Als je kijkt naar de ijver van de Heer Jezus. De ijver voor Gods huis had hem verteerd. Zijn liefde en zijn ijver die brandde. Hij was niet te stuiten. Hij had er alles in zichzelf voor over. De ijver van de Heer Jezus. Kun je wel zeggen dat ik God niet zo ijverig dien als Jezus dat deed, als ik het zou behoren te doen. De modderstromen van luiheid en vatsigheid en geestelijke traagheid, die bevind ik maar al te sterk in me aanwezig. Die luiheid, die geestelijke traagheid, waardoor ik het er weer maar bij laat zitten. Waardoor ik denk, nou goed, ik bid morgen maar wat meer, maar vandaag dan maar weer niet. Die luiheid, waardoor denken we, het moet dan maar zo. Het lukt me toch niet beter, dus ik geef er maar aan toe. En dan hoop ik maar dat ik het de volgende keer er wel weer dan tegen kan bieden. Nou, hè, die modderstroom van luiheid, vatsigheid, gemakzucht, toegeven. En dan meestal denk ik, nou een volgende keer, dan ga ik er meer werk van maken. Dat is de dood die ik in me bevind. Toch, als gelovige? Dat bevindt u toch in uzelf? En dan het derde wat het formulier noemt. Het noem ik in de zwakheid van het geloof, waar het over gaat. Maar dan de boze lusten van ons vlees. Boze lusten, verlangens, begeerten. Die niet goed zijn. Die uit mijn hart voortkomen. En waarvan de Heer Jezus zegt, uit het hart des mensen komen voort. Boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Het zit in me. Het is een kracht, een modderstroom, die me vaak de baas is, die me mee wil sleuren. Ik heb er tegen te strijden. Maar ik doe dat lang niet altijd genoeg. En ik doe het zelfs niet lang niet altijd, zelfs maar een beetje. Ik bevind de dood in mij. Ongeloof, geestelijke traagheid en vatsigheid en boze lusten van mijn vlees. Dat is de modderstroom van de dood in mij waar ik in lig. Die me meezuigt. En die me mee. En nou komt het dus. Die mensen. Die in het vorige stukje van de vorige keer genoemd werden. Die liggen in die modderstroom. En die vinden dat wel goed zo. Die vinden het heerlijk. om zich in die modderstroom maar mee te laten deinen en mee te laten drijven. En ze door die modderstroom te laten, ze liggen erin zoals een tafel of een auto erin ligt. Die zich heerlijk mee laat zuigen en heerlijk met die modderstroom in die modderstroom laat onderdompelen en dat wel best vindt zo. Maar de mensen over wie het nou gaat vanavond, de gelovigen, die leven. En die spartelen daartegen. En die zouden eruit willen. Die vechten daartegen, ja lang niet uit genoeg. Maar die zijn er niet gelukkig in. Dat zegt het voor meneer ook, hè. Wie geestelijk leeft, die zijn zulke gebreken van harte leed. Verdriet. Die zegt niet, nou ja, je kunt gelukkig ook nog wel zondigen, al geloof je. Gelukkig is dat niet onmogelijk. Gelukkig maak je ook nog zondigen, kun je toch nog zalig worden, kun je toch nog echt geloven, ook al zondig je. Gelukkig dat het ook nog een beetje kan en een beetje mag. Nee, van harte leed. Je hebt er verdriet van. Was ik maar sterker. Had die stroom maar minder invloed op me. Kon ik hem maar meer tegen te weerstellen. Van harte leed. En begeren er tegen te strijden. Verlangen sterker te kunnen geloven. Verlangen tegen die boze lusten te strijden. En dat ook echt te doen en ook de overhand te houden. Wie geestelijk leeft, wie gelooft, die ligt in die modderstroom. Maar die heeft verdriet en die verlangt dat hij er beter tegen opgewassen zou zijn. Dat is het. Dat is het leven, hè? Dat is het leven. Dat is geestelijk leven. Je zonden zijn je leed. Je zondige natuur doet je verdriet. En je verlangt. Dat is geestelijk leven, dat is leven. Je verlangt om er tegen te strijden. Je verlangt om sterker te geloven. En je leven zou je wel meer en meer willen heiligen. Ik jagen of ik er ook grijpen mocht. Dat is het leven. En daar even goed onthouden, hè. Verdriet. En verlangen, dat is het leven. Hoe kom ik aan dat leven? Buiten mezelf, in Christus Jezus. Want ik heb er soms zo weinig verdriet van. En dat verlangen om het te heiligen, is soms zo zwak en overspoeld. Buiten mezelf weer zoeken. Dat leven vind ik alleen buiten mezelf, in Christus. Juist daarin, juist in dat midden in de dood liggen, heb ik het zo nodig dat ik het leven zoek buiten mezelf, in Christus. En dat moet je altijd maar onthouden. Je moet natuurlijk nooit bij jezelf denken. Bij elk wat benzine bij de pomp zou willen brengen. Ik denk, mijn rode lampje brandt al. Ik heb zo weinig brandstof. Ja, zo kan ik niet bij de pomp terecht. Ik moet eerst wat meer brandstof hebben. En dan kan ik het bij de pomp gaan brengen. Nou, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Je komt geen brandstof brengen bij de pomp. Als je rode lampje brandt, moet je het juist des te eerder gaan halen. Als mijn geestelijk leven zo leeg is. Dat verdriet over mijn zondige aard zo miniem is. En mijn verlangen om er tegen te strijden zo beperkt is. Dan moet je denken, ik blijf voor maar een tijdje weg totdat het meer is geworden. Het wordt zo ook niet meer. Nee, juist dan geldt, ga ermee tot Christus. Hoe minder dat ik er nog maar van heb. Hoe harder ik het nodig heb om het uit Christus te putten en in Christus te zoeken. Dat zijn zij die geloven. En het heilige avondmaal nodigt God allen die het leven in Christus zoeken. Dat is het enige wat telt. Dat geeft de doorslag. Of God in me ziet dat ik bij Christus geweest. Je hebt wel eens bepaalde gebouwen of dierentuinen ook, geloof ik. Dat is op ingang, dat een man, als je binnenkomt, dan krijg je een stempel op je hand. En met die stempel op je hand loop je een dierentuin door. En altijd als iemand wil controleren, kijk of je een stempel op je hand hebt. Als je een stempel op je hand hebt, dan mag je verder overal in. En dan ben je blijkbaar legaal binnengekomen. Nou, telkens wanneer je bij Christus komt, zet hij een stempel op je hart. En waar kijkt God nou naar als je tot hem komt? Of je het stempel op je hart hebt. Dat je bij Christus bent geweest. Waar kijkt God naar als je zondagochtend wilt naderen tot de tafel? Of je bij Christus bent geweest. Of het stempel van Christus op je hart gezet is. Dat is het enige waar God naar kijkt. En wat de doorslag geeft. Of ik iemand ben die het leven zoekt buiten mezelf. In Christus Jezus. En aan de tafel toont Christus dat hij het is die zichzelf voor mij gegeven heeft. Ik voor u. Ik heb dat leven voor u betaald. Ik heb dat leven voor u verzoend. Ik heb het volbracht en verworven. Ik heb de oorzaak van je eeuwige honger en kommer, de zonde, weggenomen. Ik heb de levendmakende geest voor u verworven. En aan tafel laat hij zien, ik voed u ook. Ik hou je geloofsleven, je geestelijk leven in stand. Ik zal het niet laten ophouden. Dat geestelijk leven, dat kan soms het kwijnen nabij zijn. En voor je volk kan het geestelijk leven het ophouden nabij zijn. Ik zorg dat het niet ophoudt. Ik zal het voeden. Ik zal zorgen dat het geestelijk leven blijft en gevoed wordt. Dat het niet stilvalt en niet omkomt, maar dat het stand houdt. En aan tafel laat Christus zien, ik zal u nu voeden met brood en wijn. Ik zal u straks voeden met mijn heerlijkheid en met mijn glorie aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En zo versterkt Christus het geloof. Zo versterkt hij dat zwakke, verzoende geestelijke leven. En zo zorgt Christus ervoor dat Romeinen 7 echt gaat ervaren. Kijk, wordt eens gezegd, nou goed, Romeinen 7, dat is dan wel een gelovige die aan het woord is, maar een ingezonken geloof. En Romeinen 7 zegt, is geloof eigenlijk beneden peil. En op een laag, op een te laag niveau. En Romeinen 8 lees je pas hoe het geloof hoort te zijn. Nou, dan moeten we maar eens meelezen. Dan moeten we vers 24, 25 maar eens meelezen. Is dat een ingezonken geloof? Als ik tot de tafel kom. Met het stempel van Christus in mijn hart. En ik zie daar Christus, ik voor u, ik voed u, ik zal u. En het overvalt me, wat ben ik toch een ellendig mens, o God. Wat is toch verschrikkelijk. Wat is toch vreselijk. Dat ik het maar niet kan laten om te zondigen. Heren, wat ben ik toch een ellendig mens voor u. U verdient zoveel beter. Nou, als ik ingezonken ben in mijn geloof, heb ik daar zo'n last niet van, hoor. Dan zit ik daar zo niet zo mee dat ik een ellendig mens ben, heb ik toch weer zondig. Dan vind ik dat allemaal wel best. Nee, maar aan de tafel leert Christus me. Ziende op hem, wat ben ik een ellendig mens. En aan de tafel leert Christus me zeggen, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Hoe kom ik toch van mijn zondige bestaan af? Wanneer zal ik toch daar mogen zijn? Waar ik niet meer de dood in me vind, maar waar ik puur volmaakt voor God mag leven. Wanneer zal die dag toch komen dat ik verlost ben van mijn zonde en dat ik eeuwig God mag dienen? Nou, als ik een ingezonken geloof heb, dan roep ik dat niet, hoor. Dan vind ik het hier wel best. En mag nog best een tijdje zo blijven. En hoeft er heus niet zo gauw een eind aan. Dan zit ik niet zo te springen om verlost te worden. Maar aan de tafel leert Christus het me. Wie zal me toch verlossen zal ik toch mogen komen in de hemel. En aan de tafel dan leert Christus het me. Maar God zij dank. Door Jezus Christus onze Heere. Hij zal me verlossen. En dan zal ik hem eeuwig dienen. En dan zal ik eeuwig heerlijk met hem leven. En door Christus Jezus zal ik eens volmaakt zijn en eeuwig God aanschouwen. Dat kun je geen ingezonken geloofsleven noemen. Als Christus aan zijn tafeltje leert spellen. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Dat is iets om naar uit te zien. Dat Heer Jezus. Door zijn heilige avondmaal. Dat geestelijk leven in me voedt, versterkt en in stand houdt. God geef ons dat als vrucht op de avondmaalsbediening komende zondagmorgen. Amen. Laten we Psalm 119 zingen, vers 39 en 88. Vers 39, breng over mij al uw barmhartigheden, opdat ik leef. En vers 88, gun leven aan mijn ziel. We zoeken het leven buiten onszelf. Met Psalm 119, vers 39 en 88. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, in uw Zoon de levensbron, Gij geeft leven, het verzoende leven, het geestelijk leven, het leven van hopen, geloven, liefhebben, bedroefd zijn over de zonde, verlangen tegen de zonde te strijden. Heere, leid ons. Telkens weer tot Hem. Om het dat leven te zoeken. En om het te zoeken buiten onszelf in U, de Heer Jezus Christus. Heere, oefen ons in die heilige kunst. Om alles wat de duivel aanwendt. Om ons weg te laten blijven van de zaligmaker. Om dat juist aan te wenden als een reden extra, om ons toe te wenden tot de Heer Jezus Christus. Daar zult u op zien, Heere, niet alleen zondag op weg naar uw tafel, maar ook als wij eens komen in het uur van ons sterven voor uw stoel. Of wij het buiten onszelf in uw Zoon hebben gezocht. En wil dat leven, Heere, dan versterken door uw heilige avondmaal. Dat het leven versterkt mag worden tot een dieper verdriet over onze zonde. En tot een verlangen en uitzien om van het lichaam deze doods verlost te worden. En tot een dankbaarheid. Dat het alles is in u. Door Christus Jezus onze Heere. Heere, u weet, u kent allen die geloven. Een verslagen geest en het leven zoeken buiten zichzelf. Die daarom ook iets in zich vinden en gingen zien van die modderstroom van de dood in ons. U weet ook, Heer, wie er vreemd aan zijn. Als de duivel ons wijs maakt, het hoeft niet zo nodig. Dat komen tot Christus hoeft niet zo hard. Heere, laat de toren dan instorten. Opdat we aan de grond komen. En dat de duivel ons daarmee niet van u weg zal houden. Maar dat uw geest ons daardoor juist zal leiden tot Christus. Altijd maar weer. We danken u voor uw dienst, Heere. We danken u voor de levensbron die in uw Zoon hebt geopenbaard en tentoonspreid keer op keer. Zegen ons de komende dagen als u het geeft op weg naar de avondmaal zondag. Wilt u vrede geven over de beslissing die we op het beroep hopen te gaan nemen. Vrede in uw gemeenten, vrede in onze harten. Om Jezus Christus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 35 vers 1. Twist met mijn twisters hemel, Heer. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35 vers 1. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.